Je hebt je weg weer weten te vinden naar een nieuwe aflevering van De Perfecte Podcast. Deze aflevering speelde zich af in Antwerpen op 3 december 2018 in het huis van de voorzitter van de fameuze fanclub. Niels van der Made is een geboren Nederlander, maar woont al jarenlang in Antwerpen. En hij is als voorzitter betrokken bij de organisatie van de fanclubdag, die bijvoorbeeld dit jaar weer plaatsvindt op 14 april in Nieuwegein. En hij schrijft ook regelmatig artikelen voor de Versus, het lidmaatschapsblaadje waar alle updates rondom Suske en Wiske worden bijgehouden. Voor we naar het gesprek gaan luisteren wil ik je graag eventjes attenderen op het volgende. Ik maak deze podcast over Suske en Wiske als hobby. Ik heb heel veel liefde voor de strip en ik steek er heel graag heel veel tijd en energie in. Alleen het kost ook een hoop geld. Opnameapparatuur, benzinekosten en vooral ook webhosting gaat toch al snel in de papieren lopen. Daarom heb ik een Patreon-pagina aangemaakt waar jij als liefhebber of luisteraar van deze Suske en Wiske podcast mij een beetje financiële ondersteuning kan geven, zodat ik ook weer nieuwe afleveringen kan blijven maken. Dus mocht je denken, nou, leuk initiatief Koen, ik wil je graag steunen, ga dan naar patreon.com, patreon.com/deperfectepodcast. Daar staat een uitleg over hoe je een donatie zou kunnen doen. En weet dat als je een bijdrage levert, ik je in de volgende aflevering ook zeker zal bedanken. Genoeg hierover nu, tijd voor het gesprek met Niels van der Made. Dit is De Perfecte Podcast. Een reeks gesprekken met makers, fans en kenners van de beste strip van het westelijk halfrond, Suske en Wiske.
Ik ben iemand die van alle verhalen de eerste druk probeert te verzamelen. Een complete verzameling, ik denk dat dat voor elke Suske en Wiske verzamelaar een vergeefse moeite is.
Is dit jouw eigen kamer trouwens? We zitten nu in een Suske en Wiske kamer zou ik het bijna willen omschrijven. Het is een grote boekenkast vol met Suske en Wiskes en special editions en genoeg leesvoer voor de liefhebber. Maar is dit volledig jouw domein of mag hier ook iemand anders zijn?
Mijn vrouw die is leerkracht en die schrijft ook boeken. Lesmateriaal eigenlijk, Nederlands voor anderstaligen. En die heeft de andere kant van de ruimte tot haar beschikking.
De hele klok van anderhalf. En jij gebruikt dit is jouw...
Domein.
Ja. Hey, om een beetje los te komen, warm te draaien, had ik even wat trefwoorden gekozen om jou een beetje richting het Suske en Wiske mindset te masseren. De eerste waar ik mee wil beginnen is Antwerpen. Wat roept dat bij jou op?
Antwerpen is mijn thuisstad. Maar ook de thuisstad van Van der Steen en toch ook wel van Suske en Wiske. Zeker de vroege verhalen zijn eigenlijk echte Antwerpse verhalen. Als Suske en Wiske thuiskomen van hun reis of ze komen thuis uit Amoras, dan staat er altijd die kathedraaltoren op de achtergrond in de oudste verhalen. Dus ja. Toch wel diep geworteld in
wonen ze in Antwerpen. In Antwerpen voor je gevoel? Of wat het...
Oorspronkelijk woonden ze echt in Antwerpen. In de vroege verhalen. En naarmate de jaren vorderden en Van der Steen een breder publiek wilde aanspreken, zijn ze op een soort onbestemde plek in de Benelux gaan wonen. Ja. Maar tegenwoordig, alleen ook in de nieuwere verhalen komen ze toch regelmatig in Antwerpen. Dus volgens mij zijn het nog steeds Antwerpenaren.
Ja. Nou, je liet de naam al even vallen, Willy van der Steen. Wat is qua trefwoord, het eerste wat er bij je opkomt, Willy van der Steen?
De Zeefhoek, Suske Wiske, ja. En veel andere reeksen. De bezieler, de vader van Suske en Wiske. Die kleine heldjes toch groot heeft gemaakt.
Ja, want daar begint het mee. De man en zijn creatieve
brein.
Ja.
Absoluut.
En dan heb ik nog opgeschreven als de Perenprins.
De Perenprins is een van mijn eerste Suske en Wiskes. En is zeker niet het beste uit de hele reeks. Maar ik denk dat daar voor heel veel mensen geldt dat de verhalen uit je jeugd, dat die toch een belangrijke herinnering nog steeds opwekken. En voor mij is dat de Perenprins.
En hoe oud was je toen je daarmee
begon? Dat moet een jaar of zes, zeven zijn geweest dan, denk ik. Ik weet zelfs niet dat ik al kon lezen. Daar ben ik niet zo zeker van. Nee. Maar ik zal het toch geprobeerd hebben.
Ja, precies. Ja, ja. Dat bruggetje naar de grote vraag die dan bij iedere Suske en Wiske fan altijd naar boven komt of die wordt gesteld is: heb je een favoriet album?
Vind ik een hele moeilijke.
Ja. Of albums hoor, mag.
Ik vind dat een hele moeilijke, maar de reden dat ik dat een moeilijke vind is omdat ik vind dat elke periode van Suske en Wiske, want ze gaan al ondertussen meer dan 70 jaar mee, heeft hele interessante albums wel voortgebracht. Het werk van der Steen zelf, zeker in de beginjaren, is het hele frisse. Het hele frisse en het ruwe werk eigenlijk, waar heel veel spontaniteit en ook actie in zit. Die is dat dan op een bepaald moment wel beginnen verfijnen, ook onder invloed van Hergé met de verhalen die hij gemaakt heeft voor de Blauwe Reeks. Ook dat zien we later wel in andere albums terugkomen. Terwijl dat ik vind eigenlijk, die Blauwe Reeks is fantastisch. Voor veel mensen is dat het summum van wat Van der Steen gemaakt heeft. Ik vind dat persoonlijk niet. Omdat daar het spontane voor een stuk gewoon uit is gehaald. En ik vind dat je heel erg ziet dat dan een keurslijf wordt. Stilistisch is dat heel mooi.
Ja.
Maar het is voor mij toch een stukje ziellozer dan het werk ervoor.
Maar het heeft hem wel verder gebracht.
Het heeft hem absoluut verder gebracht. Stijl. Het heeft ook de figuren verder doen ontwikkelen. Dan komt heel die periode van Paul Geerts, wat daar voor een stuk de Suske en Wiskes uit mijn jeugd waren. Dus tuurlijk spreekt dat nog steeds aan. En in mijn jeugd zag ik zo misschien niet het verschil tussen een Perenprins en een Angst op de Amsterdam. Maar een Angst op de Amsterdam is ook nu nog steeds een topper van Paul Geerts. Ja, maar zo zijn er nog geweest.
Je hebt ook mooi de kaft van het album op je schouw hangen.
Daar hangt hij. En ook in de periode van Mark Verhagen, in de periode van nu, van Luc en Peter, zijn er ook hele mooie dingen gebeurd. En ik vind van de albums van nu, van het team van nu, van Luc en Peter, vind ik Sterrenrood echt een topper.
Ja, over de zeg maar de scheepvaardij.
De Red Star Line, ja.
Ja.
En dat is voor mij, omdat er komt heel veel samen in de album. Het is heel goed getekend, om te beginnen. Het is een goed verhaal. Ook. Daar zitten knipogen in naar Van der Steen zelf. De Jeroen die erin meespeelt, heeft het baardje van der Steen uit de jaren 50 ongeveer.
De bobbeltjes baard, zeg maar.
Ja. Het loopt een klein beetje vooruit op de restyling al op dat vlak. Want daar zien we die ook terugkomen. Er wordt een wat historie gegeven aan Schanulleke. En de familie van die helden wordt ook nog een klein beetje uitgebreid. De decors zijn ook echt prachtig uitgewerkt in dat album.
Zeker.
Dus ook het werk van Christian komt daar heel mooi naar voren. En dat heeft het heeft alles. En ook een mooie Antwerpse basis.
Dus dit is de enige titel die hij nu uitspreekt. Staat hij hoog? Die staat hoog. Oh, dat vind ik wel. Dat vind ik een mooie. Dat betekent dat er een nieuw leven in zit.
Maar kan het elke periode? Kan ik wel een topper? Toch een topper opnoemen?
Doe eens.
Paul Geerts, krijgt al Angst op de Amsterdam. Vind ik een hele fraaie, dreigende dinges. Vind ik ook een bijzonder mooi verhaal.
En waar zit hem dat in?
In de combinatie van actie, humor en hele goede tekeningen.
Ja, het is heel. Ik ga het nu voor jou invullen, tenminste, voor mijn gevoel. Maar als ik denk aan het dreigende dinges, wat dan medio jaren 80 is, denk ik.
Mm-hmm.
de achtergronden, het prachtig. De kathedraal speelt een grote rol, maar ook de schilderijen van Rubens die daar...
Ja, toch. En een stukje dat historische, dat ook een rol in heeft. Het heeft ook altijd wel bijna een opvoedkundige, ging ik zeggen, maar er zit een lerende factor in die goede Suske en Wiske verhalen, in de historische achtergrond van die verhalen. Zeker als kind op mij een grote indruk hebben gemaakt.
Ja, want zo begon het voor jou, dat je de Perenprins dan, maar vervolgens dan komt er een boek bij, komt er nog een boek bij, en dan uiteindelijk word je erin gezogen, zeg maar.
Je begint die karakters te kennen en de avonturen mee te beleven. En je merkt dat je begint te merken dat er echt wel een verschil is tussen verschillende albums op een bepaald moment. En dat er sommige albums echt hart en ziel hebben, waarbij anderen wel oppervlakkiger van aard zijn. De getekende versies van de verhalen van de poppenfilms zijn daar een voorbeeld van.
De poppenserie. Niels verwijst hier naar de poppenkastserie die in de jaren 70 werd gemaakt voor de BRT en de Tros. De serie was populair en werd in de jaren 80 en 90 nog een paar keer herhaald. En vooral het aanstekelijke liedje is bij veel mensen nog blijven hangen.
Suske en Wiske
en tante Sidonia.
En dan natuurlijk Lambiek en Jeroen.
Zijn beste vriendjes en gaan altijd samen op avontuur en samen weer om.
Suske en Wiske zijn pientere kinders.
Tante Sidonia beheerst elk gesprek. En voor Jeroen is geen vijand te machtig. En die Lambiek
is wel gek, maar niet goed. Is wel goed, maar niet gek.
Er werden 6 verhalen geschreven, speciaal voor deze reeks. De mini-lotte, de gouden locomotief, de zingende kaars, het laatste dwaallicht, de regenboogprinses en de windberevers. Ieder verhaal bestond uit 5 afleveringen van 22 minuten. En later zijn er van deze verhalen albums gemaakt in een iets aangepaste vorm.
Toch zijn dat ook albums die ik in mijn jongste jaren gelezen heb. En,
De poppenserie heeft ook wel...
veel teweeg gebracht.
Enorme vlucht doen nemen. Hè? De serie een enorme vlucht doen nemen. Ik denk dat het succes van de strips...
Klopt, zeker.
Een duw heeft gegeven.
Zeker in Nederland heeft dat echt de oplage enorm doen stijgen. En het medium televisie was in die tijd echt nog wel een
machtig middel.
Een machtig middel.
Ja. Die poppenserie die werd volgens mij... geschreven, los van dat er een album was. En daarna zijn er albums van gemaakt.
Ja,
dat begreep ik.
Ja.
Ja. Weet jij of er ooit nog zoiets is gebeurd? Dat er eerst een verhaal was voor iets, een reclame, misschien, nee, ik zit even te denken, misschien die Albert Heijn albums, of de Witte Zwanen, Zwarte Zwanen. Fata Morgana was ook natuurlijk in opdracht.
Maar, ja, er zijn opdrachtverhalen zijn er geschreven natuurlijk, maar wel met de bedoeling, bij mij weten, altijd om meteen in stripvorm uit te brengen. En volgens mij zijn de poppenfilmscenario's zijn inderdaad geschreven als scenariootjes voor een poppenreeks. En zijn na de hand pas omgezet in strips. Maar dat fenomeen heeft zich denk ik daarna niet echt meer... voorgedaan. Ik ben hard aan het denken.
Was dat waren dat de hoogtijdagen van Suske en Wiske?
Ik denk dat toen echt de top wel bereikt is. Nu de hoogtijdagen, daar hangt er vanaf. Wat het juist hoogtijdagen beschouwd.
Kijken naar een oplage bijvoorbeeld.
Dat zeker, ja, absoluut. Dan is er nog het album De Raap van Rubens in 1977 geweest.
Ja.
Volgens mij, dat is het album geweest met de allerhoogste oplage ooit. Ik geloof, als ik me niet vergis, ik ben niet zo heel goed met cijfertjes. Maar ik geloof dat er 800.000 waren op dat moment.
Wauw. Van meet af aan? Of door herdrukken?
Met herdrukken bij weet ik niet. Ik weet dat de oorspronkelijke oplage, dat die, als ik me niet vergis, op 800.000 zat, wat ook te maken had. Het was eigenlijk ook een soort marketing truc toen al. Maar het was een dubbel dik album.
Oh, ja.
Voor de prijs van een gewoon album. Dus mensen kregen zeker waar voor hun geld. Ja. En dat was ook effectief zo. Het was een album waar ook veel tijd in heeft, is gestoken, duidelijk door... het is Paul Geerts die het getekend heeft, maar Willy van der Steen was toen achter de schermen ook nog heel, heel actief. En het is een album met grote platen. Het was oorspronkelijk ook niet de bedoeling dat dat een dik album ging worden. Maar het verhaal werd blijkbaar het te lang. En dan is er op een bepaald moment goedkeuring gevraagd aan de uitgever om er een extra lang verhaal van te maken. En dan hebben ze het opgetrokken, het aantal pagina's. Waardoor dat er nog dingen aan toegevoegd zijn. Pagina grote printen zijn erin ingevoegd, die echt heel, heel mooi uitgewerkt zijn. Maar er zijn ook echt pagina's vol met eigenlijk komische situaties extra ingevoegd. Dus dat geeft het album echt een hele mooie... een soort tempo van actie en rustpunten met kijkplaten en humor. En,
ja. Ja, dat is een oplage van 800.000. Dat is niet te bevatten zoveel. Ik bedoel, dat betekent dat er door Nederland en België op één op de zoveel huishoudens had...
Moet erin liggen.
Ja, exact. Ja. En wat was in die periode dan normaal? Ik las ergens dat er ooit 400.000, dat een beetje
gangbaar was. Inderdaad, rond de 400.000, dat de normale, toen in die tijd de normale oplage was.
Ja.
En wat dat oplage nu is, dat is een goed bewaard,
ja, is dat
een
zo?
Goed bewaard geheim. Ja.
En bewaakt door de standaard. Ja, oké. Okay. De stripcultuur in Nederland. Jij bent van origine ben je Nederlander. Je woont al sinds midden jaren 90 in Antwerpen.
Klopt.
Is er een levendig verschil te merken of te benoemen tussen de twee?
Goh, dat is een goede vraag. Weet ik niet helemaal.
Ik kan, maar ja, vanuit de fanclub merk je natuurlijk, je hebt beide partijen, je hebt de Nederlanders, de Belgen. Is daar een...
Ja, het merendeel van onze leden zijn nog steeds zijn Nederlanders. Maar het is ook al algemeen geweten dat Suske en Wiske nog steeds in Nederland een hogere oplage heeft ook dan in Vlaanderen. Nu, voor een stuk komt het natuurlijk ook omdat Vlaanderen kleiner is dan Nederland, want de afzetmarkt in Nederland is nog steeds het grootst. Daar komt het wel op neer. De meeste fans zitten ook daar. Maar ik denk ook dat dat te maken heeft met het feit dat Nederlandse fans en verzamelaars veel eerder geneigd zijn om zich bij een vereniging aan te sluiten. Dat het verenigingsgevoel of idee sterker is in Nederland dan in België. Maar het stripwereldje op zich... Goh, ja, misschien toch ook wel. Ik denk dat het jagen naar originele tekeningen, dat toch in Vlaanderen net iets fanatieker is dan in Nederland.
En dan echte tekeningen?
Opdrachttekeningen eigenlijk echt.
Ja.
Maar verder denk ik, goh, ja, een verzamelaar is een verzamelaar.
Ja. Wat voor type verzamelaar ben jij?
Ik zeg altijd dat ik niet echt een hele grote verzamelaar ben, maar eerder een liefhebber. Maar ja, goed, als we dan naar mijn boekenkast kijken.
Ja, dan, ik denk dat je dat tijdperk wel ontgroeid bent.
Ja, dat klopt wel. Ja. Maar ik ben bijvoorbeeld ik ben niet iemand die van alle verhalen de eerste druk probeert te verzamelen. Ik ben een verzamelaar met een gematigde portemonnee, laat ik het zo aan zeggen.
Ja, maar...
Als ik helemaal los zou kunnen gaan, dan zou ik het misschien doen. Maar ik weet het nog binnen de perken te houden.
Ben je een historicus of ben je meer een liefhebber van de verhalen? Gaat het je om het hebben van het verhaal of moet de verzameling gewoon compleet?
Een complete verzameling, ik denk dat voor elke Suske en Wiske verzamelaar een vergeefse moeite is. Ik denk dat je sowieso keuzes moet maken. Maar wat voor soort verzamelaar ben ik? Ja, ik hou inderdaad wel van de verhalen. Ik vind het heel interessant om te zien hoe dat Suske en Wiske door de jaren heen ook evolueren. Wat dat er met die karakters gebeurt door verschillende tekenaars en nu ook in nevenreeksen. En ik vind het inderdaad ook leuk voor ons eigen tijdschrift, voor de Versus, om dingen uit te spitten van oké, hoe is dat in de loop van de jaren, hoe zijn bepaalde onderwerpen aan bod gekomen of hoe zijn bepaalde onderwerpen verschoven doorheen de jaren en wat zijn de grote veranderingen over de jaren heen, wat is een constante factor. En dat vind ik allemaal wel interessant om...
Kan je daar voorbeelden van noemen? Wat zijn bijvoorbeeld grote dingen die in jouw ogen zijn veranderd door de jaren heen?
De grote dingen die daar zijn veranderd, ja, dat is vooral de context. De context van de figuren. De figuren, de karakters zijn over het algemeen redelijk stabiel hetzelfde gebleven. Lambiek is onnozel, Tante is zorgzaam, Jérôme is sterk. Wiske is wat onbezonnen. En Suske is het ridderlijke jongetje. Maar het is elke keer die andere context. We zien ze. Ik vind het mooi om te zien bijvoorbeeld het laatste album, Operatie Siggy, dat zich zo afspeelt in het hippie-tijdperk. Ik vind het dan heel grappig om te zien dat in de tijd van de hippies bestonden Suske en Wiske ook al. Om dan te zien hoe werden ze dan toen eigenlijk, hoe werden die hippies toen in beeld gebracht. En in de jaren eigenlijk daarna, toen dat het hippiedom al was afgezwakt. En hoe zien we dat nu in dat verhaal van nu? Hoe zit dat dan? Want dat is eigenlijk een raar concept. Want we keren terug naar de jeugd van Sidonia toen zij hippie was. Maar eigenlijk weten we dat in de geschiedenis van Suske en Wiske in de jaren 60 Sidonia nooit een hippie is geweest.
Nee.
Dus dat soort dingen vind ik wel erg grappig om in die verhalen terug te vinden en op te zoeken.
Waar zat ze nou ook weer? Niet voor de apenkermis, maar voor... Ze is op een gegeven moment een keertje in een van de oudere albums, ook jaren 60, naar een beatnik café gegaan met een gitaartje. Volgens mij wordt er ook in Operatie Ziggy nog aan verwezen.
Ja.
Je zit nu lekker te luisteren en we zijn bijna halverwege. En dat is misschien wel een mooi moment om je eventjes te laten weten dat het ontzettend gewaardeerd wordt als je online je liefde voor deze podcast zou willen uitspreken. Een like op Instagram, een duimpje of een review op iTunes en een share op Facebook zouden zeer, zeer gewaardeerd worden. Je kan je natuurlijk ook aanmelden voor de nieuwsbrief. Dat doe je op de website deperfectepodcast.nl. Hoe meer reacties online, hoe beter hij zichtbaar is voor anderen. Daarmee krijgen we vanzelf meer luisteraars en kan ik weer meer afleveringen maken. We gaan weer verder met het gesprek met Niels. Terug naar Antwerpen.
Van jongs af aan dus eigenlijk fan geweest. Maar hoe kwam je uiteindelijk in aanraking met de fanclub?
Goh, dat is een goeie. Dat weet ik eigenlijk niet zo goed meer. Ik vermoed... Ik kwam in mijn... Ik kom oorspronkelijk uit de buurt van Breda. Dus de stripbeurs, de stripdagen in Breda, in het Turfschip destijds.
Ja.
Die zijn bij veel stripfanaten nog steeds...
berucht.
Bekend en berucht.
Ja.
Dus ik vermoed dat het daar begonnen moet zijn. Ik denk dat ik in 1991 ben ingeschreven. Als lid. En dat zal ongetwijfeld daar zijn gebeurd op een stenseltje.
Ja, ja.
Dat ingevuld moest worden.
Met de familie Veenstra.
Ja.
Ja. En dan kreeg je eens in de... Nou, hoe vaak kwam die uit in die periode, de Versus?
Eens in de drie maanden, vier keer per jaar. Ja.
En wat haalde jij eruit? Was het een bron van informatie voor je? Of was het steeds een verrassend artikel?
Het was een combinatie van de twee. Ik vond die artikel heel leuk om dingen bij te leren over Suske en Wiske. Maar het was ook het middel toen eigenlijk voor verzamelaars. Om op de hoogte te blijven van de uitgaven die dat er op stapel stonden. De reclameuitgaves, de andere merchandising. Het internet was niet wat het tegenwoordig is. Dus met vier keer per jaar een boekje in de brievenbus. was je volledig op de hoogte van wat je moest weten.
Papieren internet.
Dat was het papieren internet in die tijd. Dat klopt.
En ik las ergens dat je bent ook ooit een keer enigszins afgehaakt als fan.
Afgehaakt als fan is misschien een groot woord.
Als fanatiek lezer misschien.
Ja, ik god, dat was eigenlijk in mijn studententijd. Mensen zijn dan met andere dingen bezig dan met strips lezen. Of ik toch in mijn tijd. En toen is er inderdaad zo'n periode geweest dat ik zo ben... met minder ben beginnen volgen. Daar komt het wel op neer. Ik was nog steeds lid van de fanclub. Ik vond nog steeds het tijdschrift. Ik las ook de Suske en Wiskus nog. Maar toch minder fanatiek aan het verzamelen. Op dat moment, en dat is zo het eind, denk ik, van de periode Paul Geerts. Begin van de periode Mark Verhagen geweest. Zo in die overgang ben ik het even... Heb ik achteraf een inhaalbeweging moeten maken. Daar komt het op neer.
Ja. En hoe ziet zo'n inhaalbeweging eruit? Wat bracht jou weer terug?
toch de interesse. En toch ook omdat elke periode wel zijn charmes en zijn interessante insteken heeft. Ik vind, ik persoonlijk, dat is persoonlijk, ik vind zo het einde van de periode Paul Geerts, vind ik dat er heel veel verhalen zijn geweest die iets minder kolder in zich hadden. Het werd allemaal wat serieuzer en strakker en iets realistischer. En daar had ik iets minder mee. Maar achteraf gezien zijn er ook hele mooie dingen in gebeurd in die periode.
Ik zit even te denken welke periode we dan ongeveer qua verhalen zitten. Is dat, zeg maar, Aruba dossier, die tijd dat hij wat meer...
Enge Eiland en Robocop.
Robocop, ja.
Ja, dat was voor mij midden 90. Ja, maar dat is wel... Dat.
Terwijl dat in dezelfde periode is er ook de Zeven Schaken eigenlijk gekomen. Ja, het hommagealbum eigenlijk van Geerts voor Van der Steen. Wat dan wel een topper ook weer vind.
Ja, dat is echt een meesterwerk, vind ik dat.
Ja. Dus maar dat zie je ook aan dat er met hart en ziel aan gewerkt is.
De studio heeft zeg maar een deadline voor 4 albums per jaar. Dat werd op een gegeven moment volgens mij opgeschroefd naar 6, meen ik. En volgens mij is dat nu weer terug.
Het is helemaal in het begin van de restyling was het stevig doorwerken, geloof ik. Ja. Toen moest er eigenlijk inderdaad eentje extra. En volgens mij ook nog een opdrachtverhaal tussendoor.
Ja, precies.
Ik kan me voorstellen dat voor Geerts in die periode ook... Ja, op een gegeven moment... Het is werk. Hoe graag wij ook willen dat het al door met passie en vuur...
Dat klopt. Dat klopt. Ja, en nog eens, iedereen heeft zijn favoriete album. Hè? En ik weet bijvoorbeeld... er zijn ook albums waarvan... Ik weet bijvoorbeeld van Paul Geerts dat hij eigenlijk niet wilde dat de Natte Navajo... dat hij zou verschijnen, omdat hij helemaal niet tevreden was over dat album. Terwijl dat album toen hele goede kritieken heeft gekregen. En mensen zeiden van, nog eens een echt ouderwets, Van der Steen-achtig verhaal. Dus het blijft allemaal heel... Het blijft subjectief.
Ja, dat is het sowieso. Daarom ook iedereen die ik spreek, ga ik de vraag stellen... Wat is je favoriete album? En de diversiteit daarin zal enorm groot zijn.
Ik twijfel er niet aan, ja.
Er zijn wel, als je kijkt op internet, dan zijn er een aantal websites. Suske en Wiske op het Wereldwijde Web of jullie website van de fanclub. Volgens mij is het op het Wereldwijde Web staat. Per jaar mag iedereen zeggen wat zijn favoriete albums zijn. En dan vaak duiken dan, wat je al aangaf, de blauwe reeks albums op. Maar ook viel mij op de Gouden Cirkel. Is er ook eentje die steeds hoog in de bovenste regionen zit. Het is toch, er zit wel een soort van gemene deler vaak bij mensen in.
Die Gouden Cirkel die snap ik ook nog wel. Ja. Ja. Er is een gemene deler natuurlijk. En vaak komen er ook dat zie ik toch wel gebeuren, de eerder historische verhalen komen toch vaak... Ja. Bovendrijven, ook als favorieten van het huidige team.
Die hebben een voorkeur.
Ze doen een nee, bij de lezer. Doen ook een Suske de Rat het altijd goed. Ja. Een Sterrenrood. Ik ben niet de enige die dat dan een topalbum vindt. Die komen ook altijd weer wel bovendrijven. Bibberende Bos. Over Jeroen Bos is ook een album dat tegenwoordig vaak genoemd wordt. Van het huidige team als een topalbum. En het zijn toch heel vaak die verhalen die een soort historische grondslag hebben.
Ja, dat gestoeld op een geschiedenisfeitje. Ja. We hebben nu erg gehad over jou als verzamelaar en fan. En ik zit hier natuurlijk ook tegenover de voorzitter van de fanclub. Een zware rol. Een lode last.
Dat valt wel mee.
Nee, je bent in 2014... als ik het goed heb gelezen, begonnen bij de fanclub, of bij de fanclub. En later ingestroomd als voorzitter.
Sinds ruim een jaar voorzitter nu eigenlijk, ja.
Hoe ben jij daartoe gekomen?
Ik ben eigenlijk bij de club gekomen omdat er destijds een oproep stond in de Versus voor mensen die af en toe eens een bijdrage wilden leveren, ook aan de Versus. Er werden bestuursleden gezocht, maar ook... ook schrijvers eigenlijk voor artikelen. Mijn kinderen waren toen al net iets ouder aan het worden. Misschien was het de midlife-crisis die begon te kriebelen. maar ik had wel zoiets van, ja, ik wil wel iets met Suske en Wiske doen. En als ik me toch af en toe zo verdiep in de geschiedenis van Suske en Wiske of in de verhalen, dan kan ik er misschien maar beter ook iets over schrijven en het met mensen delen die het misschien interessant vinden om te lezen. En zo ben ik eigenlijk in het bestuur en in de redactie gerold. En het voorzitterschap is min of meer geleidelijk overgedragen door mijn voorganger Peter van der Knoop. Op een bepaald moment opvolging zocht en mij gemasseerd heeft om die rol op mij te nemen. En die heeft er heel mooi overgedragen.
Ja. En
we hebben een mooi team nu van een bestuur, een vijfkoppig bestuur. Het dagdagelijks bestuur van de vereniging op zich nemen.
Ja.
Wat toch wel... Een pittige taak is voor...
Welke rol vervult de fanclub momenteel binnen de verzamelaars of de liefhebbers?
Wij proberen nog steeds, niet alleen maar via de Versus, maar we zijn ook heel erg actief op Facebook. Niet alleen de leden, maar de Suske en Wiske fans algemeen te informeren. Nog steeds over wat dat er te verschijnen valt. We werken nauw samen met de uitgeverij. Een goede contact met de uitgeverij ook. Dus daar overlopen we regelmatig eigenlijk alles mee wat er te verschijnen is en wat er op stapel staat. Om dat te delen met de fans op voorhand. Zo proberen we ervoor te zorgen dat we niet achter de feiten aanhobbelen. En zodat de leden op tijd geïnformeerd zijn over nieuwigheden. We proberen ook kortingsacties, wedstrijden te organiseren waar we kunnen, specifiek voor onze leden, om het ook leuk te houden. En we brengen onze leden ook elk jaar samen op de Vendag.
Ja. En is die rol veranderd door de jaren, of is die eigenlijk altijd wel zo geweest voor de fanclub?
Die rol is op zich denk ik niet heel erg veranderd. Alleen is natuurlijk nu met het internet de bronnen van informatie die zijn wat ruimer voorhanden dan vroeger. Dus we zijn zeker niet de enige die nieuwtjes over Suske en Wiske brengen. Maar we proberen toch relevant te zijn en door interessante artikelen in de Versus voor de fans kwaliteit te brengen.
Ik weet dat Van der Steen was nogal gevoelig voor wat er leefde en wat er speelde en de meningen van zijn lezers. En middels enquêtes wilde hij nog wel eens een aanpassing doen aan een verhaal of een ontwikkeling in de strip.
Mm-hmm.
Is dat iets waar tegenwoordig de fanclub ook nog een rol in speelt?
Wil je terugkoppelen naar...
Naar de uitgeverij? Of als een soort, nou ja, een soort graadmeter voor wat er speelt en leeft onder de fans?
Ik zit regelmatig wel bij de uitgeverij. Als er zo fenomenen spelen, dan koppel ik ook zeker wel terug. Ik krijg daar ook wel de vraag of dat we over bepaalde dingen die dat er verschenen zijn, of dat wij daar reacties op hebben gekregen of dat er meningen over zijn. Dus in die zin zeker wel. Het werkt ook in verschillende richtingen, denk ik. Bijvoorbeeld die uitgave nu eerder dit jaar van De Raap van Rubens. Oude Meesters. Ja. De cover die dat daarvoor gebruikt is. Een kopie daarvan was in bezit van een van onze leden. En ik wist dat er een nieuwe versie van De Raap van Rubens op stapel stond. Dus ik heb dat lid in contact gebracht met de uitgeverij. Ook omdat ik dacht van ja, dat kan een interessant pluspunt zijn voor een nieuwe uitgave van het album, om die met de oorspronkelijke cover eigenlijk te brengen. Dus we hebben zeker wel een goede connectie met de uitgeverij. Ze zijn zeker graag op de hoogte van wat er speelt, maar ook voor de uitgeverij geldt natuurlijk. Ook zij zijn actief op Facebook en ook zij krijgen de reacties te zien.
In de tijd van Van der Steen had je natuurlijk geen Facebook. Dus ergens moet daar een paneltje in een kamer hebben gezeten. Of via de krant. Ik weet niet of dat... heb je enig idee hoe dat ging?
Toen volgde de krantenpublicatie nog echt wel heel kort op het moment dat het ook getekend, werd. Dus Van der Steen kon echt wel heel kort op de... kon vrij kort op de bal spelen. Zeker in het begin, maar natuurlijk naarmate dat vorderde, werd er toch wel iets meer veiligheid ingebouwd en werd er toch wel gezorgd dat een verhaal ruim op voorhand al klaar was om gebracht te worden. En het zuivere voorpublicatie van een verhaal is er eigenlijk ook een klein beetje uit de laatste jaren. Dus eens een verhaal af is, tegenwoordig is het ook...
Definitief.
Is het ook af. Ja. En kan er ook niet halverwege het verhaal nog bijgestuurd worden, want er is niet echt een zuivere voorpublicatie meer.
Nee.
Dus dat is er wel uitgeslopen in de loop van de jaren.
Ik realiseer me nu dat, dat ik al heel lang geen Suske en Wiske meer in de krant heb gezien. Weet jij of er nog Suske en Wiskes worden gepubliceerd in de krant?
Er zijn nog kranten waar ze in voorgepubliceerd worden. Zeker in België, nog steeds in de Standaard en de andere kranten uit die groep, krantengroep. En in Nederland nog in, moet ik even goed nadenken, is het het Limburgs Dagblad of de Limburger?
Ja, dat kan.
Een van de twee nog.
Dat is, dat is ook zo'n herinnering van vroeger.
Een herinnering van vroeger. Die zin is inmiddels alweer achterhaald, want tussen deze opname in december 2018 en het moment dat jij dit luistert, is er iets significant veranderd voor Suske en Wiske. De Telegraaf, de grootste landelijke krant van Nederland, is inmiddels begonnen met het dagelijks publiceren van twee strookjes Suske en Wiske in de krant.
Bestaat er ergens een overzicht van wat er allemaal ooit is gemaakt rondom de reeks, of rondom Suske en Wiske? Is dat bekend?
Van strips wel. Maar
ja, maar dit soort...
Van merchandising. Ik zou niet weten waar ik een totaal overzicht zou moeten...
Nee.
Zou moeten beginnen zoeken. Nee.
Het is, ik bedoel... ik neem aan dat de uitgeverij voor dingen een licentie moet afgeven. Maar ja, er zijn natuurlijk bootlegs die iedereen hartstikke interessant en spannend vindt. En ja...
Nou ja,
Nee, die bestaan niet. Nee.
Bootlegs?
Ja.
Er zijn mensen die alles verzamelen. Van petjes tot stickers, balpennen, weet ik veel. Maar een totaal overzicht. Ja, wij proberen in ieder geval met de virus ook altijd ervoor te zorgen dat we de nieuwe dingen in ieder geval kunnen aankondigen. Maar tegenwoordig is er niet zo heel veel merchandising dat naar buiten komt. Nu die plusje poppen is ja. Ongeveer het laatste, denk ik.
Ik heb wel het idee dat dat...
Beeldjes zijn heel populair natuurlijk.
Ja, die Parastone beeldje. Ik heb wel het idee dat voor de massa, de grote groep mensen die eventueel geïnteresseerd zou zijn in Suske en Wiske, merchandise wel vaak een kantelpunt kan zijn. Hè? We hadden het over de poppenserie in de jaren 70 en 80.
Mm-hmm.
Maar begin 2000 had bijvoorbeeld Albert Heijn de beeldjes,
ja,
en het Monopoliespel, ja, volgens mij wat aangekoppeld,
ja,
was.
Ja.
Wat volgens mij weer een boost gaf aan populariteit.
Ja, Monopoliespel was het niet. Maar het was een Monopoliespel van Suske en Wiske.
Ja, nee, het was een bordspel.
Het was een bordspel, ja.
Ja.
Ja, dat wakkert volgens mij. Zo'n dingen wakkert de verzamelgeest aan, denk ik. Zeker inderdaad ook dat bordspel van Albert Heijn is ook zoiets. Ja, allee, ja. Dat was met verzamelen van al die verschillende losse beeldjes. En sowieso, ja, de beeldjes van Parastone die zijn ook nog steeds een gewild verzamelitem. Er zijn zelfs leden van de fanclub die alleen lid zijn om het ledenbeeldje te kunnen bemachtigen.
Hoe zijn jullie daartoe gekomen, weet je dat?
Ik heb geen...
Nee, maar dat is voor jouw tijd.
Dat is, ja, want hoeveel hebben we er ondertussen? Een stuk of 26, denk ik.
Volgens mij was de eerste die van de Perenprins. Dus vandaar dat ik ook even dacht, oh, misschien heb je daar wel een vinger in de pap gehad.
Nee, helemaal niet.
Nee.
Van welk jaar is die? 2000. Ah, oké. Okay. Dan zitten we aan nummer 19.
Ja. Is er al eentje bepaald voor het komende jaar?
Absoluut.
Ze gaat ongetwijfeld niet vertellen welke dat is.
Ik kan het al vertellen. Maar
okay.
Het komt toch in de verses die volgende week van de Persen rolt.
Okay.
Het is Moumi, de moeder van Jérôme.
Oh, te gek zeg.
Ja.
Wie bepaalt dat? Is dat in overleg met Parastone?
Dat is, ja, we bekijken dat in het bestuur van oké, we proberen altijd nevenfiguren te nemen die we nog niet eerder hebben gehad. De laatste jaren zitten we vooral op de familieleden van Suske en Wiske. En dat gaat inderdaad ook in overleg met Parastone, met Fons van Dommelen, die het ook moet zien zitten om dat karakter uit te werken. We wilden eigenlijk ook heel graag een beeldje van Willy van der Steen zelf een keer. Maar dat was wel ingewikkeld om die in, ja, hoe moet ik dat zeggen, in een beeldje vorm te geven.
En dan komt er snel een bureau aan te pas.
Ja, inderdaad. Dan wordt het nogal...
Een prijzig beeldje.
Dan wordt het een groot stuk.
Ja. Nou, dat zou Parastone eventueel wel als,
wie weet,
verkoopitem in hun reeks kunnen opnemen.
Maar het is ook zo, Willy van der Steen, hij komt heel veel... Hij komt eigenlijk best vaak voor in de Suske en Wiske verhaal.
Ja.
Maar hij is ook elke keer wel op een andere manier geportretteerd. Dus je moet dan ook nog een keuze maken van welke Willy van der Steen, van welke, ja, tekenaar proberen we.
En welke periode? Is het de grote bril uit de jaren 70-80 of de vroege... De gouden cirkel waar die in langs komt.
Dus dat was wel ingewikkeld om het te laten lijken, laat ik het zo zeggen.
Ja. Ja. Het wordt heel snel heel karikaturaal.
Ja. Ja.
Jij zegt nu Moumi, de moeder van Jérôme. Onderweg hier naartoe in de auto dacht ik nog, ah ja, ik moet jou eigenlijk vragen. Dat vind ik zelf altijd wel interessant. Er zijn heel veel karakters door de jaren heen voorbijgekomen. Sommige keren een paar keer terug en sommige zijn voor altijd verdwenen. En Ricky is een keertje weer teruggekomen, door Mark Verhagen weer tot leven gewekt. Of in ieder geval uit de handen van de... Ja, precies. En Snoef en Gaffel en noem het maar op, er zijn er veel. De Snor en de Snorm. Maar zijn er nog verdwenen karakters die jij graag zelf als fan weer een keertje terug zou willen zien?
Eigenlijk wel. Ik vind professor Rosarius wel een erg leuke. Ik ben heel verbaasd.
Kijk, ik moet echt even graven nu, ja.
Eigenlijk komt... Oorspronkelijk komt hij uit de Jérôme-reeks. Uit de oude Jérôme-verhalen nog, van voor de groene albums.
Ja.
jaren, ik denk...
Brokkelsteen, kasteel Brokkelsteen.
Ja, het is een van die eerste verhalen. Ja. Ik ben de titel zelfs even kwijt. Hij is ooit een keer voorbijgekomen in een van de eerste Suske en Wiskes van Luc Moriot. Ik denk de Caduque klonen. Ik weet het niet 100% zeker. Maar is echt een vintage Van der Steen figuur. Ja. Die wel wat meer terug mag komen. Ook Savantas. Die komt ook wel terug in Boomerang nu.
Ja.
En Boomerang zelf is ook wel een heerlijk figuur om te brengen eigenlijk.
Ja.
Maar die mag ook terug nog.
Ja. Die wordt nog wel met...
Komt regelmatig wel een keer terug. Ja.
En ook, ik vind zijn ontwikkeling als bad guy eigenlijk wel heel opmerkelijk. Hè? Want als je... Hij had altijd wel iets, boeverigs in zich. Of in ieder geval wat streken had hij.
Ja.
In het begin al, maar eigenlijk vanaf de bonkige bombardon denk ik dat hij...
Hij is op een bepaald moment volledig losgeslagen.
En dat voor een stofzuiger verkoper.
Ja, het is ver gekomen. Zeker in Boomerang is het... wel heel erg uit de hand gelopen met de man. Maar er zijn zeker nog leuke karakters die mogen terugkomen. Ik vind het ook een klein beetje jammer dat Carmencita, de nicht van Sidonia...
Van Assol, ja.
Die komt regelmatig wel een keer terug. Ik stel me alleen een klein beetje vragen over de relatie met haar echtgenoot, want die zien we eigenlijk niet meer.
Nee.
Sprotje. En Sprotje is ook even geleden dat we die nog hebben gezien. Dus ja, misschien moet de Suske en Wiske hun familiebanden toch nog eens aanhalen.
Ja, het is ook wel, dat vind ik wel mooi dat er door de jaren heen is de familie steeds uitgebreid. Ik bedoel, het begon al vrij snel met Lambiek en Arthur als familie. En de vader van Lambiek. Maar Sidonia's familie deide uit. Jeroms familie. Hoe vrij, weet je, is daar... Van de Steen had de beruchte testamentregels met dit mag niet, dat mag niet.
Ik heb het testament nooit gelezen, maar bij mij weet staat er niks in over bijfiguren.
Gezinsuitbreiding.
En mogelijke gezinsuitbreiding. Ik weet alleen dat het niet de bedoeling is dat de hoofdfiguren zelf nog aan gezinsuitbreiding beginnen. Dat zit er niet.
Door de jaren heen hebben Suske en Wiske al vele metamorfoses ondergaan. Dat begon al eind jaren 40, toen Van der Steen Suske en Wiske verhalen ging tekenen voor het tijdschrift Kuifje. Kuifje-tekenaar Hergé was van mening dat Wiske te Vlaams was voor de mondainere Brusselse lezers van zijn blad. Zo maakte het kenmerkende strikje op haar eierhoofdje destijds plaats voor een staartje met krullen. Dit zie je terug in het Spaanse spook, de bronzen sleutel, de Tartaarse helm, de schat van Beersel, het geheim der gladiatoren, de gezanten van Mars, de groene splinter... en het Gouden Paard. Deze albums vormden samen later de Blauwe Reeks. Er zijn gaandeweg meer aanpassingen gedaan die regelmatig tot ophef leiden. Van een naveltruitje voor Wiske tot recentelijk haar ontluikende borsten. De grootste ontwikkeling van de afgelopen jaren is misschien wel de serie Amoras, die in 2013 begon en tot op heden nog loopt. Los van de normale Suske en Wiske reeks werden er verhalen getekend in een volwassener, duisterder stijl dan we gewend zijn. Er vallen doden en aartsvijand Crimson speelt daarin een grote rol. Crimson laat zich vaker zien in deze serie. Zo verschijnt hij ook in de Chronieken van Amoras, wat weer een spin-off van de spin-off is. Tekenaar Charles Cambrai en scenarist Marc Legendre duiken hierbij in de geschiedenis van Lambiek en Crimson. Die kennen elkaar namelijk al langer dan de normale Suske en Wiske reeks deed vermoeden.
Als je een beetje een bruggetje maakt nu naar het heden. Er gebeurt best wel veel rondom Suske en Wiske de afgelopen jaren. Volgens mij 2013 is de Amoras-reeks gestart.
Ja.
Een aardige rimpel in het water teweeg heeft gebracht volgens mij.
Klopt. Ja.
Maar daar wordt wel al tegen de randjes van het testament aangeschurkt voor mijn gevoel.
Ja, ik denk dat niemand buiten de familie en de uitgeverij het testament integraal ooit gelezen heeft. Maar we weten denk ik allemaal ongeveer wel wat erin staat. En dat gaat, het belangrijkste dat altijd ter sprake komt is dat Suske en Wiske en drugs en seks en buitensporig geweld en religie en dat eigenlijk allemaal not done is, of politiek vooral. Maar bij Amoras, ja, het gaat er soms inderdaad wel redelijk geweldig aan toe. Langs de andere kant, ook in de gewone rode reeks, wordt er toch ook nog wel eens flink geknokt. Nu, daar vallen meestal geen lijken.
Dat is
het grote verschil, denk ik.
Er hoeven geen botsplinters van mensen afgeweegd te worden.
Klopt, en armen losgerukt. Nee. Maar zeker binnen dat kader van Amoras en die toch parallel wereldje waar het zich in afspeelt, kan dat wel. En ik denk ook, nu dat is altijd denken natuurlijk, en niemand kan dat met zekerheid zeggen. Wat er heel vaak gezegd is over Amoras, is dat Willy van der Steen zich zou omkeren in zijn graf. Nu, Van der Steen, als Van der Steen ergens goed in was, dan was het in het herbedenken en heruitvinden en het opstarten van nieuwe reeksen en het mee zijn met zijn tijd. En goh, in dat opzicht denk ik dat de brave man geen enkel bezwaar zou hebben gehad tegen Amoras. Nee. Wat dat de erven ook aanhalen trouwens. Hè. Die staan ook achter die reeks. En, het is grafisch heel fraai. De verhaallijnen zijn mooi. En het is heel mooi om te zien hoe dat die karakters op zich toch zo sterk zijn en bekend zijn. En dat je die ook in een heel ander kader, in een heel ander scenario, in een andere wereld hun rol kan laten spelen en toch ook een ander publiek mee kan aantrekken.
Ja, is dat zo? Is het een ander publiek?
Ik denk het voor een deel wel. Ik vermoed dat er ook Amoras-lezers zijn die minder vertrouwd zijn met het oude werk van Willy van der Steen. En langs de andere kant zijn er ook mensen, denk ik, die de Amoras-strips lezen en juist die knipogen naar de oude Zus en Wis waarderen en daar dingen uithalen om stilletjes mee te lachen.
Ja. Ja, het is voor ons denk ik lastiger als
oude knarren.
Nee, ja, zeker. Ja. Nee, maar omdat wij hebben de voorgeschiedenis, ja. Maar als je nu als 12, 13-jarige of 14-jarige dat album zou lezen en je kent de oude reeks niet, dan weet ik niet of de crossover of dat helemaal aansluit bij je verwachting of wens. Terwijl voor ons is het heerlijk, want je stapt ook weer zo terug in je oude verhaal. Je snapt die knipoog.
Ja, klopt. Ik denk dat ze op zich ook gewoon perfect leesbaar zijn als losstaand verhaal.
Ja.
En inderdaad, het diept het ook weer meer uit. Zeker die laatste trilogie nu rond hoe Lambiek en Crimson elkaar hebben leren kennen. Eigenlijk is dat inderdaad gewoon een hiaat ergens in het rijmende paard. Waar de Lambiek echt wel laat horen aan Suske en Wiske en Sidonia dat die Crimson kent. Maar we krijgen het inderdaad nooit te horen in de hele Suske en Wiske reeks van hoe komt dat dan? Waar kennen die elkaar van? En hoe weet Lambiek dat Crimson in en in slecht is, terwijl dat die anderen nog nooit van die figuur gehoord hebben. Dus, en dan is het heel leuk dat er een reeks is waarin dat tas een plaats heeft.
Ja, klopt.
En dat uitgediept kan worden. En het is ook mooi dat dat naast de gebruikelijke Suske en Wiske reeks kan, waardoor dat eigenlijk, het is misschien raar om te zeggen, maar die magie van die Suske en Wiske reeks niet wordt doorbroken.
Ja, het blijft intact.
Dat blijft perfect intact en coherent. En toch is er een wereldje naast waarin dat dingen uitgediept kunnen worden.
Ja. Denk je dan ook dat deze reeks gemaakt is voor nieuwe fans? Of is het ook wel bedoeld voor oudere fans, Moet het een nieuw publiek aanboren? Of?
Ik denk dat het dat wel gedaan heeft. Ik denk dat de oplage van de eerste delen van Amoras zeker een succes waren. En dat kan niet alleen zijn door de verkoop aan oude Suske Muske fans. Daar geloof ik niet in.
Nee.
Dus ik denk echt wel dat er een nieuw publiek is ontstaan. Die hopelijk dan ook de Suske en Wiskus nog een keer erbij pakken. Maar ja. Dat ze de knipogen dan misschien nu nog naar gemist hebben.
Ja, merk je dat bij de fanclub bijvoorbeeld? Is er een nieuwe ledenaanwas daardoor? Of kun je dat niet?
Dat is moeilijk te bepalen. Dat denk ik niet direct, nee.
En het is ook wel... Het is een andere... andere stijl in een tijdperk waarin Marvel gloreert met hun helden.
Het is rauwer, het is realistischer, het is harder. Ja. Het is.
Waar staat Suske en Wiske momenteel in het striplandschap dan? Als je dat
bekijkt. Suske en Wiske vormt denk ik nog steeds de vaste waarde. Iedereen die een bredere kijk heeft op strips, weet dat er 4 keer per jaar een Suske en Wiske verschijnt. En samen met een aantal andere grote strips, ook zeker in Vlaanderen, is het een van de sterkhouders, denk ik. Zit nog steeds in de top van de boekenverkoop. En blijft sterk. En net zoals vroeger zijn er nog steeds albums die eruit springen. Albums die misschien is wat tegenvallen, maar dat blijft altijd ook een persoonlijk verhaal, denk ik. Maar waar zit het in het striplandschap? Het blijft toch ook vooral nog een stuk... Ik denk dat voor veel mensen, ook voor tekenaars van nu en de fans van nu, echt een soort referentiepunt ook wel blijft.
Ja.
Ook als we nu kijken naar wat er nu allemaal gebeurt de laatste jaren rond die hommagealbums. Vorig jaar van Gerben Valkema en Jan. En dit jaar van Constant Steven Dupré. Dat zijn ook allemaal stuk voor stuk tekenaars die echt met Suske en Wiske zijn opgegroeid. Die dat daar vandaag ook hun ding weer mee doen. Dus op die manier blijft Suske en Wiske, niet alleen in die rode reeks, maar ook met die hommagealbums, blijft toch relevant, denk ik.
Die hommagealbums, dat zijn, even voor de luisteraars die ze niet kennen, dat zijn albums die speciaal worden gemaakt.
Ja, elk jaar verschijnt er eigenlijk echt een verhaal in opdracht. De uitgeverij zoekt, of zo is het afgelopen jaar toch gebeurd, zoekt een scenarist en een tekenaar bij elkaar. En met de vraag om een Suske en Wiske album af te leveren in hun stijl. En dat mag afwijken van de rode reeks. Het is ook anders dan Amoras. Het zit niet in die categorie. Het is echt een eigen Suske en Wiske album. En dan zie je ook dat die insteken heel, heel verschillend zijn. Het is een paar jaar geleden al eens gebeurd met de albums die gemaakt zijn voor SMS Kinderdorpen.
Oh ja, met Guus Meeuwis en ja,
met kortere verhalen.
Ja.
En het succes daarvan, denk ik, heeft dit een beetje in gang gebracht. En je ziet dan, ja, voor heel veel, als ik met de meeste van die tekenaars heb ik wel gesproken, voor heel veel van die tekenaars is ook Suske en Wiske echt wel een referentie. Een
startpunt voor
een startpunt. Of een inspiratie. Of een, en ik denk dat vandaag nog steeds zo is. En het mooie is, er is ondertussen 72 jaar Suske en Wiske. Dus er is volop materiaal om uit te putten. En dat blijft ook altijd wel relevant.
De strip bestaat dus al vele decennia en heeft inmiddels ook al vele tekenaars gekend. Willy van der Steen, Paul Geerts en Mark Verhagen waren de eerste drie. Daarna werd Suske en Wiske overgedragen aan een team, bestaande uit Luc Morjo en Peter van Gucht. Peter neemt het scenario voor zijn rekening en Luc is verantwoordelijk voor het tekenwerk.
Voor de liefhebbers van Van der Steen, die strips van Van der Steen zijn er ook nog altijd.
Ja.
Je kan je overal in in verdiepen. Je kiest je eigen periode. Of je, maar ook nu, wat er nu nog gebeurt met Suske en Wiske in de Rode Reeks, is ook mooi, vind ik ook mooi om te zien. Ik vind echt dat een Luc Moyau vandaag in heel veel albums de sfeer van Van der Steen weet te benaderen. En daar heel, ja, hoe moet ik dat benoemen? Warm, allez, op een warme manier weet te brengen.
Ja, ik heb ook het gevoel dat ze moesten daar ingroeien.
Er was echt absoluut wel een aanlooptijd voor nodig. Ja. Omdat, maar die vorm is uitgekristalliseerd voor hen zelf.
Ja, als je de allereerste albums van Luc en Peter bekijkt. Het Slapende Goud is er zo eentje. Je ziet daar echt dat die figuren nog niet in de vingers van Luc zitten. Ze staan ongemakkelijk. Ze staan zelfs raar in het plaatje. Ze kloppen echt nog niet. En dat is niet, dat is niet omdat dat slecht getekend is, maar je ziet een klein beetje nog het ongemak van het komt er gewoon nog niet lekker, het komt er nog niet lekker uit. Datzelfde ongemak, vind ik, zie je ook in het allereerste album na de restyling, De Planeetvreters. De gerestylede figuren echt nog heel geforceerd overkomen. Terwijl ze nu eigenlijk, een aantal albums later, toch hun definitieve nieuwe vorm of vernieuwde vorm wel gekregen hebben. Maar ook in die nieuwe vorm zitten wel wat kwinkslagen naar niet alleen de rijke stripgeschiedenis, maar ook de geschiedenis van Van der Steen. Jérôme ziet er eigenlijk meer Van der Steens uit dan dat hij er in jaren heeft uitgezien.
Ja. Ja.
Hetzelfde geldt eigenlijk voor Lambiek. Die heeft een meer Van der Steens uiterlijk meegekregen. Vooral in zijn gezicht. Een Suske heeft met zijn iets dunnere benen bijna iets Franquin-achtigs meegekregen. Er is mooi aan gewerkt. De start van die restyling vond ik moeilijk.
Hobbelig.
Hobbelig. Ja. Maar ik... Ze zijn uitgekristalliseerd nu, denk ik.
Ja, ze zijn weer klaar voor een nieuwe bloeiperiode, zeg maar.
Ja.
Laten we dat hopen.
En het is grappig om te zien dat vooral oude knarren, als ik naar mezelf dan maar even kijk weer. Dat vooral mensen zijn die vasthangen aan tradities, dat die het heel moeilijk hebben met dat soort dingen, met restylings, met reboots, met een reeks als Amoras. Terwijl dat juist in mijn ogen gewoon wil zeggen, die reeks staat niet stil en evolueert en gaat door en gaat verder. De Van der Steen periode was natuurlijk goud, absoluut, maar zeggen dat Suske en Wiske van nu niet meer de Suske en Wiske van vroeger zijn, ja, dat is in mijn ogen een dooddoener. Het klopt absoluut, maar de Suske en Wiske van nu moeten ook niet meer de Suske en Wiske van vroeger zijn. Dat kan ook niet.
En die evolutie is natuurlijk altijd gaande geweest.
Die is altijd gaande geweest, absoluut.
Alleen ligt het nu meer onder een vergrootglas.
Ja.
Misschien door de social media. Iedereen die er bovenop zit meteen zijn mening kan geven.
Ik denk het, ja.
Ja. Ja. Van der Steen schuwde het niet om in het verleden om voorzichtig politieke thema's aan te raken. De Vietnamoorlog kwam aan bod. Hij drukte wel zijn mening erdoor.
Mm-hmm.
Is dat nog steeds gaande of wordt daar voorzichtiger mee omgegaan nu?
Het zijn geen politieke verhalen.
Tijdsgeest misschien.
Misschien is dat de tijdsgeest. Ik weet wel dat het volgende album wat ze nu aan het werken zijn, dat er ondertussen volgens mij al af is, getekend is, is wel een verhaal met een boodschap over het milieu, waar dat toch in de tijd van der Steen en vooral Paul Geerts ook wel een hot item was. Natuurlijk niet politiek in die zin.
Je hebt voorstanders, je hebt tegenstanders. Dus in die zin is het wel een kleur, een mening. Er zit een opinie erin.
Ja, ja. In BRBS 2.0, een van de recentere albums, wordt er wel wat gewaarschuwd eigenlijk ook voor de, voor de gevaren van een te vergaande digitalisering, om het zo te noemen. Maar echt politiek, nee, ik denk dat ze daar verstandig genoeg
van weg blijven.
Van weg blijven.
Zijn er nog onderwerpen waarvan jij denkt, die zouden ze nog wel mogen aanboren of een keertje mogen belichten voor de reeks? Of laat je die kracht volledig bij de tekenaars?
En scenaristen.
Ja, ja.
Je vraagt eigenlijk of dat onderwerpen zijn die ik... Welk album zou ik graag eens lezen? Of
ja, 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 ja.
Ik weet niet of dat het in de rode reeks thuis hoort. Maar misschien is het iets voor Amoras. Maar het lijkt mij eigenlijk wel interessant om te weten van... hoe zit dat eigenlijk... Hoe zit dat met die Suske? Waar komt die vandaan? We weten dat die ergens een bed vader heeft. Maar hoe zit dat... op dat eiland Amoras, hoe is hij daar terechtgekomen? Wie waren dan zijn ouders? Hoe zit dat met Wiske en tante Sidonie? Hoe is die bij haar tante terechtgekomen? Dat zijn nog wel onderwerpen die is naar voren kunnen komen. Tegelijkertijd moet je afvragen, van, okay, haalt dat dan niet de magie van die hoofdfiguren onderuit? Maar het zou een interessante onderwerpen kunnen zijn.
Ja, eens. Dat is...
En misschien... Ja. Nee.
Toch. De toch maar niet.
Ja.
Nou. Mag ik je hartelijk bedanken voor dit gesprek.
Dat is heel graag gedaan.
Het voelt als een warm bad om in een kamer met zoveel leesvoer en vertrouwde gezichten te zitten. Dankjewel en we zien elkaar op een fanclubdag.
Absoluut. Graag gedaan.
Dit was de perfecte podcast met Niels van der Made, de voorzitter van de fameuze fanclub. Vergeet niet om de perfecte podcast te volgen op Facebook, Instagram en in jouw favoriete podcast app. Zo weet je zeker dat je geen aflevering over het hoofd ziet. En nu je toch lekker bezig bent, laat dan meteen een review achter op iTunes, zodat de podcast door meer mensen gevonden wordt.
Einde. Knipoog.